Dag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie tussen Café Weltschmerz en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog onafhankelijke journalistiek bedreven wordt. En ook de enige publicatie samen met het tijdschrift Gezond Verstand dat op papier gedrukt is. En dat je dus kunt bewaren of aan je buren kunt geven. Als je dat wil. Wekelijks doet De Andere Krant verslag van de grote en de kleine gebeurtenissen. Gebeurtenissen die vaak zo absurd zijn dat je er bijna van in de lach zou schieten. Maar die desondanks in veel gevallen toch wel behoorlijk ernstig zijn. Zo lezen we deze week bijvoorbeeld in de rubriek Schijnwerpers over Kim Roelofsen uit Almere. Zij kampt al enige jaren met ernstige vaccinatieschade, vaccinatieproblemen. En die voelde zich eigenlijk nergens gehoord. En ze was dan ook blij verrast toen een journaliste van Tubantia, dagblad Tubantia, wat een regionale versie is van het Algemeen Dagblad, werd benaderd door een journaliste die haar verhaal wel wilde opschrijven. Maar wat schetste haar verbazing toen in de uiteindelijke versie van het stuk de term vaccinatieschade vervangen was door long-covid. Dat dit geen foutje was, blijkt ook uit het feit dat Kim de tekst vooraf mocht lezen en corrigeren, maar desondanks is het zo in de krant gekomen. Tja, dat zijn dan de zogenaamde kwaliteitskranten. Kranten die ons, Café Weltschmerz bijvoorbeeld, en de andere krant regelmatig ervan beschuldigd hebben dat wij desinformatie zouden verspreiden. Maar kennelijk zien ze er zelf geen enkel bezwaar in om zowel hun bronnen, in dit geval Kim, als hun betalende lezers te bedriegen. Als ze dat zo uitkomt. En ja, over het COVID-bedrog gaan we het samen dadelijk hier aan tafel hebben. Maar eerst stel ik even mijn gasten voor. Tegenover mij onze hoofdredacteur Karel Beckman. Karel, welkom. En naast mij de voorzitter van de Biomedische Rekenkamer. Ik zeg het steeds verkeerd, ik zeg biometrische en ik hoorde van jou dat vaker voorkomt. Maar de voorzitter van de Biomedische Rekenkamer, Cyriel Wensel. Cyriel, welkom.
Dank je.
En voordat we dadelijk overgaan naar het hoofdonderwerp, wil ik jullie eerst vragen, is jullie iets bijzonders opgevallen in de krant van deze week? Karel, wat zou jou opgevallen zijn?
Ja, een heleboel natuurlijk. Maar we hebben heel veel fantastische columnisten en ik wou een keer aandacht vragen voor Sherida, die eens in de twee weken een column voor ons schrijft. En zij werkt in een ziekenhuis. En ze schrijft eigenlijk zonder allerlei oordelen te geven. Maar ja, het is wel heel erg af en toe verbazingwekkend wat er dan allemaal gebeurt in dat ziekenhuis. En deze week vertelt ze eigenlijk dat een beetje het ziekenhuis waar ze werkt uit elkaar valt. Overal is lekkage. Ramen lekken, er liggen handdoeken op de grond. Er was een plafond, er kwam lekkage door het plafond. Er bleek een dialysepomp te lekken. Kwam vlak naast een patiënt terecht. Nou, dat is natuurlijk heel erg vervuild, dat water. Regelmatig ruik je het riool, zegt ze dan. Toiletten zitten verstopt. Ja, dat zijn van die verhalen die je dan ineens grijpen. Je denkt van, hoe kan dit, hè?
Ja. Er wordt gewoon niet in geïnvesteerd, kennelijk. Kennelijk gaan de enorme hoeveelheden geld gaan elders.
Ergens anders naartoe.
Ja. Ongelooflijk. Ja. Cyriel, wat was jou opgevallen?
Ja, ik behalve dan dat er weer veel verontrustend nieuws in staat. Dus ja. Ik wilde liever, maar daar kom jij straks op het prachtige artikel over de pianist Goei. Maar dit vond ik heel illustratief. Dat gaat over Kate Middleton. Hè. Dat was, lange tijd was er het raadsel.
Die getrouwd is met de prins
Andrew, of William. Ik haal ze altijd door elkaar. Oké, okay. Het Britse Koningshuis. En iedereen, dus maandenlang, wat is er met Kate? En nu is ze met een verklaring gekomen. En blijkt dat er een geval van kanker is. En dus dat heeft een discussie. Dat past in een discussie waarin je voor onze tijd, hè, want dan zien we Je had het over het coronabedrog, maar dan is het iedere keer zo, wat overkomt je en wat moet ik ervan maken? Hoe veralgemeniseer ik dat? Ik kom iemand tegen in mijn familie die blijkt kanker te hebben, snelle kanker, onder de 45 jaar, zoals in hier wordt aangeroerd, dat het daar vrij vaak voorkomt. Ja, valt dat dan op in je eigen omgeving? Ja, ik word ook een zestiger, dus dan kom ik ook, ook een aantal oud-collega's en vrienden heb ik niet meer. En dan denk je ook, wat is hier aan de hand? En kan dit ergens iets mee te maken hebben? Nou, en dat is dus de wat ik dan de rode Toyota noem. Je gaat er enerzijds meer op letten, je wordt gevoeliger. Alle lezers van deze krant zullen ervoor gevoelig zijn. En dan ja, ga ik daar dan meer op letten. En dat is die rode Toyota. Je koopt er een en plotseling zie je overal rode Toyota's. Ja. Dat is de selectieve waarneming. En dat is dus de uitdaging voor de komende tijd. Om dat uit elkaar te trekken. Hoe veralgemeniseer je dat?
Hoe krijg je een correct beeld van de werkelijkheid op basis van de dingen die je meemaakt? Daar komt het eigenlijk op neer, hè?
Dat is de grote uitdaging van nu. Navigerend en laverend tussen alle onbetrouwbare media en de onderdrukte cijfers. Ja. De medische stand die zelf niet onderzoeken. Ja. Onderzoekt.
Het is wel belangrijk om erbij te vertellen dat het dus blijkt dat er steeds meer kanker voorkomt. Hè, de laatste paar jaar onder jongere mensen, dus onder de 45, onder de 50. En daar wil je dus een verklaring voor zoeken. En ik ben het helemaal met Cyril eens. En daar zijn wij ook terughoudend in. Hè. Er wordt al snel gezegd, oké, het ligt aan de mRNA-vaccinaties. Dat weten we niet. Aan de andere kant, wat je ziet is dat er in de reguliere media dat onderwerp gewoon niet genoemd wordt. Hè, dus er wordt, wij leggen het wel op tafel. En er zijn dus ook steeds meer studies die mechanismen laten zien waardoor het mogelijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar wij weten het ook niet natuurlijk.
Nee. Nou ja, des te meer reden zou je zeggen dat het grondig onderzocht wordt. En daar lijkt het toch een klein beetje moeilijk.
Voor 2020 was het heel gangbaar om allerlei dingen te doen uit naam van het voorzorgsbeginsel. Nou, op de een of andere manier lijkt dat een heel andere rol te spelen. Hè? Dus inderdaad, het is net wat je zegt, mechanismen erover. En dat is ook iets waar, als je dat in kaart brengt, dan, nou ja, het feit dat wij hier nu zitten zonder kanker, dat komt omdat er een voortdurend reparatiesysteem met de naam P53, onderdeel van het immuunsysteem, voortdurend foutjes aan het repareren is in de eiwitsynthese. Ja. Nou ja, laat nu net dat een onderdeel zijn van het immuunsysteem wat een deuk krijgt van dit soort moderne technologie. Of je het nou vaccinaties noemt of gentechnologie. Dus het is niet verbazingwekkend. Het zou niet verbazingwekkend zijn. Kortom.
Het is in ieder geval een mogelijkheid. En die mogelijkheid zou grondig onderzocht moeten worden.
Mooie vlaggen.
Zeker. En dat onderzoek is niet altijd makkelijk, omdat de overheid niet altijd even gewillig is om de daarvoor benodigde data te overhandigen. Daar komen we daar nog even op terug. Ik had het net al even over het COVID-bedrog. Ik noem het COVID-bedrog. In Duitsland is recentelijk via WOO-documenten explosieve informatie onthuld over het COVID-beleid in Duitsland. 2500 pagina's moest de Duitse RKI, dat is een beetje de Duitse RIVM, vrijgeven. En ja, als je daar dan naar kijkt, dan blijkt dat het gevaar van COVID eigenlijk veel ernstiger is voorgesteld dan dat die Duitse experts van RKI, zoals hier ook bij het RIVM, op dat moment eigenlijk wisten.
Ja, waar het om gaat, denk ik, is dit waren de notulen van het Duitse OMT.
Ja.
Daaruit blijkt dat die wetenschappers van het Duitse RIVM, aangaven dat lockdowns veel meer schade zouden veroorzaken dan dat ze goed zouden. Ze hebben ook aangegeven dat COVID minder gevaarlijk was dan griep, dat mondkapjes niet werken en meer van dat soort dingen. Dus er was bekend dat het beleid in feite nergens op sloeg. En toch is op een gegeven moment gezegd, we gaan de dreiging opschalen naar hoog.
Van midden, tegen het advies van de experts in dus.
Precies, van midden naar hoog.
Ja.
En dat is door iemand van hoger hand is dat op een gegeven moment bevolen. Die naam is zwart gelakt, dus we weten niet wie. Maar waarschijnlijk was dat de minister van Volksgezondheid destijds, was dat Jens Spaan. Wat aangeeft dat het dus een politieke beslissing was om hier een crisis van te maken.
Terwijl de politiek steeds gezegd heeft, wij baseren ons beleid op wetenschappelijke inzichten.
Precies.
In werkelijkheid blijkt het dus andersom te zijn. De experts, de wetenschappers in kwestie, kregen vanuit de politiek opgedragen welke adviezen ze zich weer terug aan de politiek moesten geven. Een soort 1-2'tje, zeg maar.
En daar zijn ze dus wel in meegegaan. Dat is natuurlijk heel kwalijk. Ze hebben niet hun mond open gedaan. Ja. Overigens, wat je dan ziet, is dat dit is natuurlijk eigenlijk schokkend. Hè?
Ja, nou,
wij wisten het allemaal wel, maar het is natuurlijk heel schokkend. En je ziet dat het dus in de Nederlandse media totaal niet wordt belicht.
Nee. Nou, ik dacht... Ik heb hier ook opgeschreven, dit zijn onthullingen die eigenlijk zouden moeten inslaan als een bom.
Ja,
maar gaat die bom ontploffen?
Ja, ja, nou ja, dus niet. Hè. Zolang de media er niet, geen aandacht aan besteden. Het schijnt in Duitsland wel op tv geweest te zijn en zo. Dus
ik zag dat het ZDF er even wat aandacht aan had besteed. Maar niet breed uit. Een schandaal van deze omvang zou toch op alle voorpagina's
moeten zijn. Het NOS-journaal zou hier natuurlijk mee moeten openen.
Natuurlijk, dit is het grootste schandaal van de eeuw. Hè? Ja. Ik bedoel, we zijn allemaal massaal bedrogen.
Ja.
Door en niet alleen in Nederland, maar in alle westerse landen, wat op zich natuurlijk al...
Zou dat een rationalisatie zijn van die mensen, dat puur psychologisch?
Ja, dat zou...
Dat mensen denken van, dat rationaliseren ze naar een soort voorzorgsprincipe. Oh, beter safe than sorry.
Ja, maar ook daarvan werd aangegeven dat de lockdowns wel degelijk ook heel veel schade zouden veroorzaken. Dus better safe than sorry gaat dan ook niet op.
Nee.
Overigens, en dat is even een brug naar jou, Cyril, want... in Nederland, kijk, Jeroen Pols heeft hier een commentaar geschreven, jurist van viruswaarheid, voorwaarheid tegenwoordig. En die mensen zijn al heel lang bezig met de waarheid boven tafel te krijgen. En de notulen van het OMT in Nederland zouden we ook heel graag willen zien.
Ja.
Maar dat is tot dusver geweigerd.
Ja.
En wat aangeeft dat wij eigenlijk nog in Nederland nog minder transparant zijn dan in Duitsland.
Ja.
Maar daar weet jij alles van.
Ja.
Serieel.
Ja, in ons oprichtingsjaar 1922 hebben we inderdaad...
1922 is alweer een tijdje terug. Misschien moet je vertellen wat de Biomedische Rekenkamer is.
Ja, zal ik mee beginnen. De Biomedische Rekenkamer is opgericht om transparantie te bereiken. De overheid te helpen, zal ik het maar zo zeggen, in het bereiken van transparantie. Op het gebied van biomedische data, dus dat is eigenlijk, lees corona, lees COVID, alles wat daarmee te maken heeft. Dat is misschien niet zo voor de hand liggend en mensen denken oké, WOP-stukken enzovoort, daarmee haal je OMT-stukken boven water, e-mails enzovoort, daar kun je een heleboel aan aflezen. Maar waar het ons om gaat, is veelal de data. Omdat dingen als CT-waarden wilden boven water. Dat ging achter testwaarden van de PCR-test. Van had je corona of had je het niet? Hè?
Ja.
Dat is dan, zo werd het gezegd. Kon je een test voor doen? Nou, daar hoort eigenlijk een testuitslag bij in de vorm van een getal. Maar dat getal, dat werd versimpeld naar je hebt het of je hebt het niet.
Ja.
Aan of uit.
Ja.
Nou, maar dat getal, dat is eigenlijk epidemiologisch ook heel interessant. En daar kun je er een boel mee. Maar dat is altijd heel ver begraven in de datastructuren. Zodanig dat je er niet of nauwelijks bij kunt. Nou, daar hebben wij dan... Dat verstaan wij over dat soort data waar wij dan... maar ook het OMT-verslag hebben we ook opgevraagd. Daar hebben we nul op het request gekregen.
Met welke argument? Of is er gewoon nog niet op gereageerd?
Het argument was dat het niet voor openbaarmaking... daar hadden we op in kunnen gaan. Hè, maar het is bij ons procedureel net ergens En je moet je deadlines niet laten verslonzen. Mm. Nou, we zaten net door een ongelukkige aflevering van de Post van een Enschort, kwamen net over de deadline heen, konden we niet meer in beroep gaan.
Ja.
Dus die hebben we toen moeten laten schieten. Maar toen de weken daarna nam Wiebren van Hagen het op. En die heeft toen een WOP-verzoek, een WOO-verzoek ingediend daarna. Ja.
Als ik het even mag samenvatten, dus de bedoeling van de biomedische rekenkamer is een beeld van de werkelijkheid te creëren op basis van harde data, zo hard mogelijk.
Juist, de cijfers.
Nou, die data moet je dan natuurlijk ook wel ter beschikking hebben. En veelal moet die natuurlijk van de overheid komen. Nou, je noemde net al dat de OMT-verslagen, die werden min of meer geweigerd. Je hebt zelf ook ervaring mee dat de overheid niet altijd de benodigde data beschikbaar stelt. En als ze dat wel doen, dat ze dat vaak incompleet doen. Zo erg zelfs dat, dat jullie op dit moment een rechtszaak voeren tegen het ministerie VWS.
Ja, we hebben 10-20 WOO-verzoeken al met al. Hè? Over de hele breedte. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar ik heb het CT-voorbeeld genoemd. Daarnaast de modellen. Vaak is het ook zo dat we dat dan ook wel want dan komt het bij de bestuursrechter. Hè? Want het is onder de wet open overheid. Ja. Nou, die geeft je een heleboel ruimte. En dat is fantastisch. Die bestuursrechters die besluiten dan vaak bijvoorbeeld over die modellen. Ja, dat moet in de openbaarheid. Mm-hmm. En dan gebeurt dat dan ook. Alleen, daar zijn we tot op de dag van vandaag nog mee bezig. Want dan... Goed, als je in een modelcode niet duidelijk is wat voor bestand wordt aangeroepen, omdat dat weggelakt is, mm-hmm. dan moet je achteraan.
Je vertelde dat het soms zover gaat dat de data helemaal onbruikbaar worden dan.
Ja, dus dat is van de
je noemde mij een voorbeeld, hè?
Ja,
daar heeft inderdaad ook een artikel in de vorige krant gestaan. Ja, dit.
In de andere krant kwam dit artikel inderdaad. Ja. Dat was eigenlijk, we hebben... dat was vorige week woensdag inderdaad, die rechtszitting gehad. Waar we om vroegen is de gekoppelde vaccinatiedata.
Ja, want even, wat was het onderzoek waar het hier over ging? Het onderzoek dat jullie doen, wat was het onderwerp daarvan?
Het onderwerp was de data waar we om vroegen is gekoppelde sterfteregister, overlijdensregister. Dus de week van overlijden. Gekoppeld aan hoe lang van tevoren hebben ze hun voorlaatste prikken gehad.
Dit ging dus over het verband tussen de prik en de oversterfte. En dat op basis van data.
Nou, sterfte. Gewoon,
of sterfte in
zijn algemeen. Ik wil over het algemeen het woord oversterfte vermijden. Om redenen waar we een hele uitzending mee kunnen vullen. Maar gewoon om toch een soelaas te kunnen bieden. De vraag te kunnen onderzoeken. Zou er een verhoogd risico kunnen zijn op sterfte door de vaccinatiecampagne? Hè? Ja. Dus door het nemen. Deze data. Ik denk dat de mensen uit de medische wereld zouden daar allang al bovenop hebben moeten zitten. Zeker in de universitaire wereld. Nou ja, goed. Dus dat hebben we, die data hebben we gevraagd. Dat, zoals omschreven in dit artikel. Was dat eerst moeilijk? We hebben ze niet. Nou, we konden aantonen dat ze wel hadden. Dat ging tussen VWS, het ministerie Volksgezondheid. Enerzijds CBS, anderzijds. Dat was nog een tijdje lang kastje muur. Maar uiteindelijk kwamen we uit bij VWS. Moesten ze erkennen dat ze die hadden. Alleen, dan is de vraag... de WOO gaat over bestaande documenten. Nou, dat was dat wat jullie vragen is geen bestaand document. Ja. Maar we leven in een datatijdperk. Hè, en dus het is niet meer even dat je naar een kast moet gaan en daar iets uittrekken. Mm-hmm. Maar het is ergens een kolom in een digitaal database. Mm-hmm. En moet je ze er dan zo eruit kunnen liften of niet? Mm-hmm. Nou ja, dat hadden we dus voorbereid om vorige week woensdag te behandelen als principiële zaak.
Ja.
En toen kwam er halverwege de maand februari kwam er plotseling... Oké, we hebben de dataset gevonden. Hier hebben jullie. Dus we begonnen meteen te graven en te kijken wat we daaraan hadden. Maar toen bleek die inderdaad, omdat in plaats van de sterfteweek... was alles teruggebracht naar de... waren al die tijdstippen teruggebracht naar de eerste van de betreffende maand. Waardoor je eigenlijk niks meer met die dataset kunt.
Ja.
Dus dat is eigenlijk wel heel, heel ongelukkig. Nou, en toen bleek op de zitting... bleek dat de RIVM, de VWS, zich naar voren bracht dat de data op die manier geanonimiseerd in de voor hen voorhanden data beschikbaar was. Dus met andere woorden, Ja, dus dat moesten wij op dat moment maar aannemen. Hoe niet plausibel het ook kan zijn. Dus nou ja, ik hoop dat men zich daar
uit, Cyril. Wat is nou hun verweer? Want het is natuurlijk bizar dat ze überhaupt moeilijk doen hierover.
Daar moeten we de overheid een beetje in helpen. Want kijk, over het algemeen zijn ze niet zo happig in het verstrekken van data.
Nou, toen er QR-codes moesten komen iedere avond op het NOS-journaal een heleboel data werden gegeven. Ja. Dus.
Nee, dat is zonder meer waar. Maar
het wekt ook een verdenking op. Het werkt gewoon op denken. Ik bedoel, als je zo stelselmatig iedere keer probeert tegen te werken dat bepaalde data worden geanalyseerd, dan zou je bijna denken dat je bang bent voor de uitslag van het onderzoek.
Nou, als ik je vertel, wat zou je uit die analyse kunnen halen? Ja. Hè? Dus als je het doet voor dit soort data, als je dat zou opvragen voor een bomaanslag, dan zie je, hè, dit is een evenement, is een bomaanslag en dan sterft de piek en dat neemt zo af. een tandartsbezoek, een triviaal ding. Hè? Als je dat doet als evenement en dan al die overlijdenstijdstippen uitzet, dan vind je een vlakke curve. Nou, en alles daar voor een grootschalige medische ingreep, of het nou een vieze naalden heeft gelegen of iets anders, dat toont op een andere manier in die grafieken. Ja. Dus daarmee zou je, als je dan die vlakke curve zou zien, dan zou je daarmee toch een aardig argument hebben om te zeggen, jongens, hier is niks te zien.
Ja, niks aan de hand. Doorlopen.
Dus ik, vanuit die optiek zou de de overheid mee moeten werken.
Ja, ik bedoel, kijk, de bewering is natuurlijk steeds geweest, het is veilig. Als dat werkelijk zo is, dan zou je verwachten dat een overheid juist heel erg aandringt op onderzoek dat aantoont. Maar het lijkt precies andersom te zijn.
Daar zitten natuurlijk enorme belangen achter, dus daar moeten we reëel in zijn. Zelfs als het per ongeluk fout is gegaan, er zitten enorme belangen achter. Ja.
Want hoe kwam jij hierbij om die biomedische rekenkamer op te richten? Wat is het voor club? Wat doen jullie nog meer?
We hebben ook concreet gezien. Als ik de eerste vraag beantwoord, dan is dat. We zagen een heleboel dingen gebeuren in 2021. Vooral dat er in de zomer van dat jaar dat men de essentiële argumentatie rondom het invoeren van die QR-passen enzovoort, dat men die liet liggen, namelijk datgene wat er gebeurd was in Israël. Dat werd helemaal niet in de discussie gebracht. Daaruit bleek knip en klaar dat je niet besmetting kon voorkomen door vaccinatie. Mm-hmm. Dat was bekend uit Israël, maar niemand bracht het in de discussie. Dat was best frustrerend. En tegelijkertijd werden allerlei rechtszaken werden er gestart en gevoerd. Die, misschien belangrijk zijn voor de dossiervorming. Hè, maar net zoals met die avondklok, pas, boem, erbovenop. Ja. Uiteindelijk sta je weer met lege handen. Ja. En toen dachten we, dit gaat niet goed. De kritische weerstand heeft zich niet goed georganiseerd. Wij richten ons op de wet Open Overheid. Dat is, dat was ook begin 2022.
Dat zijn die WOO.
Dat is de WHO. Ja. Die geeft ons een machtig wapen in handen om transparantie van de overheid af te dwingen. Hm. Nou ja, daar mikken we ons, richten we ons op. Afgeleide activiteiten daarvan zijn het stellen van kritische kamervragen. Dus zo zijn er Tweede Kamervragen. Dat is heel belangrijk om daar op goed gestelde vragen de antwoorden te krijgen. Want dat zijn de formele regeringsstandpunten. Mm-hmm. Dus daar hebben we nu een heel dossier van. Die gebruiken we ook in rechtszaken. Mm-hmm. En als tweede exponent aan de Kamervragen is dan wat er bij de een jaar geleden speelde. Toen ging de pandemiewet, dat is een vreselijke wet, die moeten we niet willen. Maar om dat tegen te houden, kon je ook Kamervragen gebruiken. Dus we hebben meer dan 500 vragen aangeleverd om in de Eerste Kamer te stellen. En die zijn ook gesteld. Die zijn ook op een zinnige manier beantwoord. Die zijn dan door de fractie van Forum voor Democratie en door de PVV, met name, daarnaast de fractie Otte. Er was een handvol dappere Eerste Kamerleden die weerstand hadden.
En wat voor antwoorden leverden het op?
Ja, dat was. We hebben het idee dat daar AI is ingezet. Onbevredigende antwoorden. Maar Kamerleden hadden niet eens de gelegenheid. Ze kregen op een gegeven moment 24 uur. Vlak voordat er definitief besloten werd om de week daarop het debat door te laten gaan, hadden ze eigenlijk nog maar 24 uur om de antwoorden op die vragen te bestuderen. Dat is natuurlijk absoluut ontoereikend. Het waren ontoereikende antwoorden, maar dat kon niet meer gebruikt worden eigenlijk onder de tijdsdruk. Er is nog geprobeerd om die zitting, die definitieve zitting uit te stellen, waardoor het een hele andere Eerste Kamer samenstelling zou worden. Ja. Maar goed, dus dat is ook wat we doen. Ja. En dan hebben we nog één exponent die wat minder prominent is, maar wel belangrijk, denk ik. En want we hebben, net zoals met dit dossier, van wat zijn nou die mechanismen? Dan praten we over medisch, pathologisch. Er is wel degelijk van alles gaande in de wereld, onder de radar enzovoort. Technieken om te onderzoeken, de differentiaal diagnose te stellen uiteindelijk. Hè? Wat is het? Is het een natuurlijke dood? Is er iets bijzonders aan de hand, corona gerelateerd, hè, dus SARS-CoV-2 gerelateerd, het virus? Of is het gerelateerd aan de coronavaccinaties? Dat is objectief aan te tonen.
Maar dan heb je het over sterfte? Of wat,
ja. Dus 90% daarvan is sterfte, de rest is biopte en bloedonderzoeken. Daar kun je bijvoorbeeld aantonen langdurige invloed op het immuunsysteem, op IgG4, een bepaalde vorm van antilichaamgehalte. Je kunt aantonen dat er tot 240 dagen na een injectie dat er nog spike-activiteit is. Of inderdaad dat er. Dus wat je maakt met die zogenaamde vaccinaties, die ik nooit vaccins zou noemen. Wat dan wel? Nou, ja. Gentechnologie. Maak je lichaam tot een tijdelijk antigenfabriekje. Nou, dat is dan voor formule. Het zou daar gebeuren. Maar dat fabriekje verspreidt zich door het hele lichaam. Dat is aangetoond. Het
stopt niet met produceren.
En het stopt ook nog eens een keer niet met produceren. Ja. Dat is toch wel in de sfeer van, hebben we nou mechanismen om datgene wat zo zorgwekkend is aan de algehele gezondheidstoestand van de bevolking, te onderbouwen?
Wat je eigenlijk zegt is, wij gebruiken dingen die we weten om dingen te begrijpen die we nog niet weten.
Ja, en dan is het belangrijk ook om, kijk, dat. Dus in kleine kring wordt dit soort dingen uitgezocht. Ja. Maar het is ook belangrijk om dat naar de mainstream medische wereld te brengen. Dus,
Is die er ontvankelijk voor?
We hebben daar een samenwerkingsverklaring voor om nu binnenkort deze technieken ook te introduceren in academische medische.
Maar heb je ook gemerkt dat academische medici dit hier aan mee durven te werken? Want we hebben natuurlijk inmiddels gezien.
De tijden veranderen, Pieter. Ja? De tijden veranderen. Okay. Echt waar.
Ja? Ja. Je vindt lekker meer bereidheid.
Ik zou zeggen, stay tuned. De komende maanden gaan er dingen gebeuren op dit gebied. Ja?
Ja?
Een tipje van de sluier.
Je maakt me nieuwsgierig. Ja. Waar denk je dan aan, Siri? Je hoeft het niet met naam natuurlijk, maar.
Nee, oké, maar dat er. Dus in de loop van april zullen we een project wereldkundig maken. Hè, waarin we zowel aan de gegevenskant, bevolkingsonderzoek starten in de vorm van enquête, peiling enzovoort. En dan gaat het gewoon echt, wat is er gebeurd in die periode met gezondheid gerelateerd? Dus een peiling onder de bevolking, steeksproefsgewijs, via officiële bureaus enzovoort. Maar ook mensen die zich kunnen aanmelden met hun verhaal op een post-covid vragenlijst. Hè? En daar kan van alles in komen, van long-covid tot en met vermeende vaccinatieschade. We gaan het zien. We willen gewoon de data uit de bevolking. En dat levert ons die hele granulaire data, de rijke dataset op, waarin je causaal onderzoek eindelijk een keer kan doen. Mm-hmm. Want dat is wat tot nu toe niet heeft kunnen gebeuren met de data.
Maar dan vraag je medewerker van de bevolking. En Pieter die vroeg van, is er bereidheid onder de reguliere medische onderzoekers om.
Durven ze?
Ja. Nou, dit is één aspect, hè. Dus de cijfers. Het andere is de pathologie. Dus er gebeuren heel weinig autopsieën in Nederland. We hebben nu met onze stichting een aantal autopsieën mogelijk gemaakt. Daar hebben we tamelijk rijke dingen al. Die gaan op dit moment gaan die naar de academische medische centra, worden daar bekeken. De nieuwe technieken komen daarin. Dat gaan we meemaken.
Hmm. Okay. Dus u zegt eigenlijk, als er meer data beschikbaar, betrouwbare data beschikbaar komen, dan zullen academici, onderzoekers, zullen eerder bereid zijn om hier serieus aandacht aan te besteden.
Ja, precies. Het moet uit de inhoud komen daar.
Ja, want ik merk namelijk ook dat er een weerstand is in die beroepsgroepen. Omdat ze natuurlijk ook wel gezien hebben dat collega's die dat gedurfd hebben de afgelopen jaren vaak minder prettige dingen zijn overkomen.
Ja, sterker nog, we kennen iemand uit de sector met hele zware vaccinatieschade. Mm. Zelf van overtuigd, tijdlang geshopt. En dat verhaal is journalistiek opgetekend, staat te wachten op publicatie. Maar die is zelf heel erg terughoudend nog om je weet niet wat voor... De barrière, de psychologische barrière, ligt blijkbaar zo hoog.
Ja, zeker.
En
ik snap het niet. Er ligt een publicatie klaar of zo?
Een artikel die zijn geval beschrijft.
Ja, maar dat is toch niet gepubliceerd? Waarom niet?
Dat hangt om de toestemming. Dus dan gaat het over een geanonimiseerd artikel. En zelfs in geanonimiseerde vorm denk je van ja, dat toch op mij terug te voeren. En
toch
de angst om daarmee in verband te hebben. Psychologische.
Ik wil nog even terug naar die rechtszaak. Want je hebt een rechtszaak gevoerd. En er komt nu een uitspraak waarschijnlijk binnenkort.
Ja.
Wat voor uitspraak kan daar uitkomen? Wat heeft dat voor gevolgen?
Even kijken, ja, de uitspraak zou kunnen zijn dat inderdaad de minister zich zou moeten inspannen om... Dus dat is aan de data-positieve kant, hè, dat de minister zich zou moeten inspannen om die weekresolutie in de tabel wel te geven. En overigens de kwaliteit van de tabel te verbeteren. Maar, hebben we ook een aantal tekortkomingen.
Even heel simpel gewoon. Er is een discussie van er is oversterfte. Is dat te relateren aan die vaccinaties? Jullie willen daar data over hebben, die willen ze niet geven. Als de rechter nu direct zegt, je moet ze geven, kunnen we dan wel onderzoek gaan doen daarna? Of er een verband is te vinden? Is dat het verhaal?
Nou, de rechter kan besluiten inderdaad om wel onze WOP-vraag volledig te laten beantwoorden. En dat betekent dat die sterftedatum, geen oversterftedatum, hè, maar gewoon een sterftedatum, Karel. Het woord oversterfte is voorbehouden aan mensen van CBS, die beheersen de definitie daarvan. Hm. Dat is mijn punt, ook kritiek richting de journalistiek. Ik begrijp dat het bij de mensen makkelijker overkomt dat het woord oversterft wordt gebruikt. Hè, maar als je dat doet, dan maak je jezelf ook kwetsbaar. Okay. Want er is ook namelijk zoiets als een bevolkingspyramide. Mm-hmm. Er zit een puist op de bevolkingspyramide. Die stort ook ergens in de categorie van mensen die sterven. Mm-hmm. En dat alleen al kan dus inderdaad tot oversterfte leiden. Omdat het een kwestie is van hoe definieer je de verwachte sterfte. Dus ik wil het woord... Okay. Vermijden.
Prima.
Dat is even een punt wat ik dan daarmee gemaakt heb. Maar inderdaad, de rechter zou kunnen besluiten om wel de volledige tabel te verstrekken. Dan zou dat zomaar kunnen gebeuren. En het kan ook zijn dat hij zegt van nee, de minister heeft zijn best gedaan. En blijkbaar zijn de data niet in zijn gewenste data niet in zijn database aanwezig. Ja, en dan moeten we gaan kijken, okay, maar dan komt het van CBS. En hoe komt het dan dat het via het corona-informatiesysteem, CIMS, die data ergens tussendoor geanonimiseerd worden en onbruikbaar gemaakt?
Hoeveel wordt er nog geprikt eigenlijk? COVID. Graag schijnen mensen nog steeds boosters halen.
Volgens mij niet veel. Ik hoor er echt nauwelijks meer iets over. Een collega van mijn vrouw, die heeft laatst nog een booster gehaald.
Okay.
Die voelde zich even niet lekker en dacht van, nou, misschien heb ik weer een booster nodig. ik weet het niet. Ik denk dat we onze handen al vol hebben aan het in kaart brengen van wat de vorige prikken hebben gedaan. Zoals jij je handen er ook vol aan hebt. En dat we het ook wel moeten vaststellen. Dat we met een onwillige overheid zitten op sommige vlakken. We hebben ook meegemaakt dat de rechter uitspraken heeft gedaan die de overheid verplicht tot bepaalde zaken. En waarbij de overheid dan zegt van nou, we doen het toch niet en we betalen de boete wel.
Nou Pieter, ik moet even een nuancering aanbrengen. Want bijna zonder uitzondering we hebben te maken met juristen. Ja. Er komt de afdeling terecht op een afdeling van het ministerie die puur gaat over de openbaarmaking van gegevens. En dat zijn welwillende juristen. En die gaan dan zoeken. En die komen in dossiers van het RIVM terecht. Of van het CBS enzovoort. Nou, CBS is een beetje een apart verhaal. Maar bijvoorbeeld van het RIVM. Mm. En die gaan dan daar dan ook te raden. Hebben jullie deze data? En die moeten vaak ook doen met de gegevens die ze krijgen. Of wat dan ook.
Hè? Dus, ja, op welk niveau het dan ook gesaboteerd wordt. De vraag is, wordt het gesaboteerd?
Nou ja, dat is ik hoop dat we eruit achterkomen wat dan de mechanismen zijn die je tegenwerken.
Nou ja, afgezien daarvan kunnen we vaststellen, zonder dat we weten wie dat dan precies uitvoert, kun je na de ervaringen die je hebt opgedaan, kun je vaststellen of in ieder geval een duidelijk vermoeden hebben dat het gesaboteerd wordt?
Het zou me niet verbazen, ik kan dat zeker niet uitsluiten.
Wat denk jij, Kyle?
Ja, nou ja, kijk. Dat zei ik net al, het is bizar dat er rechtszaken gevoerd moeten worden om deze gegevens naar boven te krijgen. Dat alleen al is al. Wat ik ook nog wel even wil aankaarten, want kijk, bij de andere krant zitten we. Ik vraag me dat best wel eens af van, we zijn er nog steeds over dit onderwerp aan het schrijven. Ja. Als je deze krant kijkt, nou we hebben een verhaal over de toename van kankergevallen. Mm. Er staat nog een verhaal in de krant over een rechtszaak die afgelopen woensdag is gevoerd in Amsterdam. Een hoge beroepsrechtszaak. Dat gaat over een demonstratie nog op het Museumplein die toen met geweld is ontruimd.
Is dat die rechtszaak van voorwaarheid ook?
We hebben natuurlijk dat Duitse verhaal net. Dus we hebben het er hier nog steeds over. En hoewel ik soms wel denk van, moeten we het niet een keer achter ons laten, is het antwoord daarop toch nee. Mm-hmm. Want er is nog steeds geen verantwoording afgelegd.
Nee.
Er is zoveel misgegaan. En het is ook wel duidelijk dat dat ook duidelijk bewust is aangestuurd. Hè?
In ieder geval opzettelijk.
Ja, dat bedoel ik. Ja, en maar ze komen ermee weg. Jij noemde net de pandemiewet. Hè? Want één reden waarom het belangrijk is om er aandacht aan te blijven besteden is natuurlijk het risico of de kans dat het weer gaat gebeuren.
Ja, precies.
Er is een pandemiewet doorgevoerd. Nou, we hebben er actie tegen gevoerd nog tot de Eerste Kamer aan toe. Is toch doorgevoerd. Het betekent dat al die maatregelen die de vorige keer op basis van noodwetten zijn ingevoerd, kunnen nu gewoon, als de minister zegt, er is een pandemie, een dreiging, kan een heleboel weer uit de kast worden getrokken. Terwijl we inmiddels weten dat het enorm schadelijk is geweest. Ja.
Die schade. Hè? Ja. We kunnen nu nog steeds niet precies overzien. Te meer omdat onderzoek gehinderd wordt. Wat precies de schade van die prikken nou precies en ook op termijn zal zijn. Dus ik denk dat een gebeurtenis zoals, ik noem het COVID-bedrog, dat aandacht moet blijven verdienen. Ook op het moment dat
zeker vanwege wat er nu staat te gebeuren met de WHO, hè, dus dat op wereldniveau.
Zeker. Ja. Wat Karel net ook benoemde.
Dat is een onderwerp ook veel aandacht aan besteden. De WHO, hè, de Wereldgezondheidsorganisatie, is bezig met de internationale gezondheidsrichtlijnen te veranderen. En ook nog met een soort pandemieverdrag te sluiten. Dat zijn twee dingen waar ze mee bezig zijn. Waardoor we straks nog minder te vertellen hebben over ons eigen gezondheidsbeleid. En dan kan de directeur van de WHO kan zeggen, er is een pandemie. En vervolgens kunnen er allerlei maatregelen worden opgelegd. Mm. En wat ook belangrijk is om daarbij te beseffen, is dat zo'n WHO deels gefinancierd wordt door de grote farmaceutische bedrijven. Ja. Die hebben natuurlijk een belang bij dat de vaccins verkopen of andere middelen. En we zitten eigenlijk in een heel verkeerd medisch model.
Ja. Hè, maar het is toch veel meer dan een medisch model als je kijkt naar de pandemiewet. We hebben het vorig jaar als een repressiewet betiteld. Ja. En dat is het ook als je dat leest, hoe dan eenzijdig in de handen van enkele spelers dan de macht ligt en de repressie uitgevoerd kan worden. Alles staat klaar. En wat ons idee was in ieder geval om onze transparantiezaken zo ver door te voeren dat transparantie klaar is om tegenwicht te bieden tegen dit soort repressie.
Begrijp je dat? Maar goed, dan moeten die bommen wel ontploffen.
Ja, maar we gaan net zo lang door tot ze ontploffen.
Tot ze ontploffen, oké, ja.
Ik denk wel, maar dat is misschien even een ander onderwerp. Wij hebben toch zoveel boven water gekregen. En er is zoveel duidelijk dat ik denk zomaar dat ze het niet kunnen herhalen op deze manier. Dat hoop ik. Dat is in ieder geval...
Ik denk niet dat je een 1-op-1 herhaling... Hetzelde scenario. Nee. Dat zal niet werken.
Nee.
Maar aan de andere kant, weet je... Nu, ik hoor van heel veel mensen... Waar maak je je nog druk om?
Ja,
het is toch voorbij.
Dat bedoel ik.
Dat is echt een gevaarlijke benadering, vind ik. Omdat het namelijk helemaal niet voorbij is.
Zeker als ik zo'n meneer Castricum op tv zie... is een rol gelanceerd om weer een vaccinatie-idee tussen de oren te krijgen. Ik denk hoeveel geld hebben ze die betaald? Dit is toch echt...
Maar je ziet het
via
de achterdeur.
Maar dat is toch alarmerend. Ik bedoel, samen met de manier waarop inderdaad grootbedrijven in Agenda 2030 lijken mee te gaan. Dat soort dingen.
Maar je ziet dat via de achterdeur op dit moment toch weer tactieken worden ingezet om toch richting meer vaccinatiedruk te gaan. Je ziet, VVD die heeft gezegd op basis van dat kinkhoestverhaal nu. Hè, dat kinderen niet meer naar de kinderopvang zouden mogen als ouders niet laten vaccineren. Wat natuurlijk een verkapte vaccinatieplicht is. Want ouders kunnen simpelweg niet leven zonder de kinderopvang. Ja. Die moeten allebei werken om een hypotheek te kunnen betalen. Dus je ziet dat het de ideeën hierachter niet weg zijn. Mm. En als er in de samenleving dan gedacht is, het is over, kunnen we achteroverleunen, dan zou dat riskant kunnen zijn. Ja. Ik denk dat dat een extra reden is om er aandacht aan te blijven. Sommige mensen kunnen het misschien wel dramrug noemen. Mm-hmm.
Als ze dit proberen als een psychologische operatie, want dat is het ook, dat Rita Verdonk plotseling weer... Ja. IJzeren Rita plotseling staat te zeggen, die jonge mensen, jonge ouders dan weer aanspreken via hun angstfactor voor iets wat ze op de kinderdagverblijf kunnen oplopen.
Maar dat bedoelde ik ook een beetje met dat medische model, dat het idee is ontstaan dat onze gezondheid, dat vaccinaties nodig zijn voor onze gezondheid. Ja. Terwijl gezondheid is heel iets anders. Hè? Dat gaat om hele andere dingen. En wat je ziet is dat de ziekenhuizen vallen bij wijze van spreken uit elkaar.
Nou, en daar valt meer te behalen. Miljarden stoppen in vaccinatierondes.
Ja, precies. Ja. Dus wat overigens, daar gaan we volgende week nog op verder, ook in ontwikkelingslanden aan de hand is. De WHO, veel mensen hebben het idee, maar die zijn er toch voor om arme mensen te helpen en zo. Dus wat ze doen is vaccinaties verkopen in die landen, terwijl die mensen hebben goede voeding nodig en maar op.
Ja. Ja, zeker.
En dat is het kwalijke van dit model.
Ja, mooi. Nou, ik ben het met jou eens. Transparantie, kennis überhaupt. Kennis onder het publiek is eigenlijk het enige dat het tij kan keren. En we moeten het blijven proberen. En jullie doen dat met alles wat je kunt. Ook al slaat het misschien niet meteen aan. En wij doen dat bij de andere kranten ook. Ook al dringt het misschien niet tot de hele samenleving door. Maar als je het opgeeft, dan weet je zeker dat het nooit zal gebeuren.
Nee, ik zou zeggen, men steun die club, die biomedische rekenkamer.
Ja, want en steun de andere kranten.
Ja, dit zijn van die mensen die dit allemaal vrijwillig doen.
Nou, het is bovendien ook heel, heel ingewikkeld en specialistisch werk. Ja. Ik bedoel, je moet ook maar jouw kennis hierover en je vaardigheid hierin... daarvoor beschikbaar willen stellen. Dat is op zich al heel erg mooi, vind ik.
Ja, het is ook geen gemakkelijke invalshoek, hè, want de verleiding bestaat steeds om met datgene wat we wel hebben, informatie, toch de discussie te voeren. Ja. Dan zie je dat best moeilijk is en dat leidt ook tot wat wij noemen het pad van bananenschillen. Dus je kunt erover uitglijden in de discussie en in het geval van booby traps kun je jezelf dodelijk aan verwonden. Ja, ja, want dat gebeurt dus ook, dat je denkt van waar komt dit in godsnaam vandaan?
Dus je zegt eigenlijk we moeten eerst wat steviger staan voordat we goede discussie kunnen voeren.
In ieder geval altijd wijzen op bijvoorbeeld als er weer zo'n dataset in de leven komt. Het was toen met de Nieuw-Zeelandse data. Ga je daar, maak je daar. Nou, het gaat erin als godswoord in een ouderling natuurlijk. Hè? En ook de mensen die andere kant lezen, die willen dat graag weten. Van maar het is onvolledig en je kunt er dus kausaal gezien betrekkelijk weinig mee. Ja, ja. En waar het dus nu over gaat met die rechtszaak, ja. Dat is eigenlijk de formele dataset compleet, zoals ze die van Nieuw-Zeeland niet kunnen kennen. Maar uit Nederland kan dus een hele belangrijke dataset komen. Ja, ja, ja. Dus daar laten we vooral de bal op het oog op de bal houden en dat als stip op de horizon en dat niet als context uit.
En laten we de moed niet opgeven. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Hè? Daar wou ik eigenlijk een beetje naartoe, omdat we ook door onze tijd heen zijn. Laten we de moed niet opgeven en doen waar we goed in zijn. Doen waar jij goed in bent, doen waar wij goed en waar jij goed in bent. Dan draag je het meeste bij en daarnaast is het weekend.
Misschien moeten we het nog even hebben over wat er verder nog in de krant staat.
Nou, ik wou net naartoe. Nou. Hè? Daar wou ik net naartoe. Het is weekend.
Ik ga niet alles vertellen natuurlijk.
Er staan ook opbeurende dingen.
Ik wil eerst nog even wat anders zeggen, want wij hebben, ik zei net, ik verwacht niet dat ze nu weer in de toekomst met een heel lockdown verhaal gaan komen. Nee. Maar we hebben een andere bedreiging en dat is oorlog. Ja. Want ook met oorlog weten machthebbers hun macht te versterken op allerlei manieren. En we zitten op het ogenblik in een onvoorstelbaar, vind ik, hersenspoelverhaal. Hè? Vanuit de media wordt er continu getamboureerd op oorlog. Er is de afgelopen week een hele discussie rond Baudet weer. Onder Forum voor Democratie zouden door Rusland worden betaald. Dat is ook een verwijt wat wij krijgen in de krant. Hè? Ja. We hebben twee weer hele informatieve artikelen. Eén over de aanslag in Moskou, wie daar nu achter zit. En één meer algemeen verhaal over de toenemende spanningen tussen de NAVO en Rusland, die echt levensgevaarlijk zijn. Je vraagt je werkelijk af waar deze mensen mee bezig zijn. En dan bedoel ik ook mijn collega's bij de media die totaal geen belangstelling hebben voor de echte achtergronden van dit conflict. Continu dat vijandbeeld versterken van Poetin als een of andere Hitler die Europa wil veroveren. Tegelijkertijd denken blijkbaar dat ze een oorlog kunnen winnen of zo van Rusland. Ik weet niet, een meneer Macron die
ongelooflijk,
die levensgevaarlijk bezig is. We hebben het niet over een landje wat je even binnenvalt. Nee. We hebben het over een kernmacht. En het is zo onverantwoordelijk wat er gebeurt. Het is werkelijk, ik bedoel, ik lig er wakker van.
Ik ben het helemaal met je eens. Het is het meest gevaarlijke wat we sinds de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt in mijn beleving.
Ja.
En ik zie ook om me heen dat het vijandbeeld vermarkt wordt. Mm-hmm. Het is een marketingverhaal bijna. Mm. En het sluit aan bij het verlangen van mensen om hun agressie te kunnen botvieren met instemming van het gezag en van de media. Als je mensen erop wijst dat het genuanceerder ligt dan alleen maar Poetin is een klootzak, dan word je zelf bijna belaagd.
Ja.
En dan neem je mensen hun cadeautje af. Het cadeautje van nu eindelijk eens een keer met toestemming agressie kunnen botvieren.
Ja, maar we hebben het over de mogelijkheid van een kernoorlog.
Nou ja, het punt is natuurlijk dat als je daarover nadenkt, dan kun je dit niet doen. Dan kun je niet roepen Poetin is een klootzak die op een donderdagochtend uit bed stapte en dacht, ik ga vandaag eens lekker Oekraïne aanvallen. Nee. Dat is zo ongenuanceerd dat het betekent dat, dat deze instelling exclusief is voor mensen die dat wel graag willen. En helaas zijn dat er heel veel.
Ja. Dat wilde ik ook nog even kwijt. Nee, dit...
Ja, dit dus, ik dacht, jij komt met iets heel leuks voor het weekend. Ja, wat ga jij nou doen?
Nou, ja.
De bijlage, toch?
Ja, nee. Er staat, werd net al in beeld gebracht. We hebben ook een heel interessant interview met de pianist Martin Oei. Een hele jonge pianist. Hij heeft een nieuw programma, A Touch of Paris. Een prachtig verhaal. Hij is... Ook in de corona, ja, daar heb ik weer de coronatijd, sorry. Heeft hij een rechterrug getoond, is hij doorgegaan. Ja. En op zijn 16e debuteerde hij al in het concertgebouw. Ja, dit soort boeiende verhalen hebben we ook in de krant. We hebben ook een interview met een bekende Amerikaanse conservatieve podcaster, persoonlijkheid, mm-hmm. Candace Owens.
Okay.
We hebben een interview met Raisa Blommestein, die dat is ook eigenlijk een rode draad wel in de laatste tijd, vooral in de andere krant, dat er allerlei mensen worden vervolgd vanwege hun meningen.
Ja. En, de uitspraak alleen al.
Vanwege tweets en noem maar op.
Tweet, ja.
Het blijkt dat zij dus in augustus door de politie is ondervraagd vanwege twee tweets en waarschijnlijk nu door het OM zal worden vervolgd. Ja. En nou ja, goed, wat je ook over kunt denken over haar mening. En wat Paul Cliteur, rechtsgeleerde, die zegt dat ook in onze krant. Het is absurd dat het OM zich daarmee bezighoudt... Ja. In plaats van zich bezig te houden met misdaad en waar het werkelijk om gaat.
Ja, het is ongelooflijk.
Ja.
Maar past in een patroon. Dit is de lawfare, toch?
Ja, voordat we het patroon weer helemaal op tafel leggen, we moeten afronden. Had jij nog iets, een tip voor de kijker?
Biomedische rekenkamer.nl. Dus inderdaad.
Is het te begrijpen voor zeg maar normaal opgeleide mensen? Wat ze daar vinden?
Ik denk het wel.
Ja?
Ik denk het wel.
Is het interessant?
We houden het simpel. Ja, maar ik hoop dat ze na deze uitzending toch ook het strategisch belang ervan inzien. Ja. Van het soort activiteit wat we doen. Ja. Het verkoopt niet zo heel makkelijk. Hè. Je hebt uitleg nodig.
Ja, zeker.
Het is genuanceerd. Ja. En het is
gaat
niet,
de diepte in.
Het is niet altijd clickbait, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, die data, als mensen dat zien. Steun ons vooral, want inderdaad, ik ben statutair onbezoldigd. Ja. dat is een hele domme zet van mij geweest, maar een zakelijke zet. Ja, ja. Daarmee wist ik gewoon wat voor financiële...
Jij doet het niet voor het geld, Cyril?
dat is wel opvallend hoor, want of we het nou hebben over de andere krant of de Biomedische Rekenkamer en allerlei andere mensen die zich actief inzetten, om de redenen die we net allemaal benoemd hebben, ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat voor het geld doet. Het kost eigenlijk alleen maar geld.
Ja, het AD had nu een heel groot artikel op de voorpagina, hè, dat Rusland honderdduizenden euro's zou hebben betaald aan politici uit zo'n 5 landen, waaronder Nederlandse politici. Ja, ja, ja. Er werd geen enkele naam genoemd. Nee. Maar ik dacht ook wel, honderdduizenden euro's, wel heel weinig.
Als je dat moet
verdelen onder 5 landen, dan...
Als je weet dat een stoeltje in de Amerikaanse Senaat... om dat te bemachtigen heb je, wat was het ook alweer, 26,5 miljoen dollar nodig aan promotie om dat te kunnen bemachtigen. Anders krijg je het simpelweg niet. Dan is 100.000 voor alle politici in Nederland die omgekocht moeten worden.
In 5 stukken 5 landen bij elkaar.
Ja, over 5 landen bij elkaar. Dus dan praten we over 20 mil voor Nederland. Ja, ik kan me voorstellen dat daarvoor politici hun ziel verkopen.
Het AD maakt daar zijn voorpagina.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat klinkt, het klinkt lekker. Ja.
Het verdienmodel van de waarheid. Dat vind ik zelf een beetje het probleem van deze tijd. Dat er geen verdienmodel voor de waarheid is. En wat dat betreft zou je vanaf het moment van operatie Warp Speed, dat al die miljarden naartoe gingen, vanaf dat moment regeert de leugen, zou je kunnen zeggen. In ieder geval is het een hele...
De leugen is wel een stuk lucratiever, hoor, dan de waarheid. Dus als het gaat om geld tenminste. Oké, dank jullie wel. En beste kijkers, dank voor het kijken. Vond je het nou een interessante uitzending? Overweeg dan een abonnement te nemen op de andere krant. Niet alleen blijf je dan goed geïnformeerd, maar je steunt ook het vrije woord. Hetzelfde geldt voor een donatie aan Café Weltschmerz. Bijvoorbeeld dank. En hopelijk tot de volgende keer.